Een orenmens ben ik. Het oor kan alles beter uit elkaar onderscheiden. Ik hoor mijn lucht. Ik hoor mijn grond.
Wie praat zo mager met de taal als ik? Wie praat zo mager met de taal als ik?
Welkom op de Orkaan Podcast. En welkom bij Orkaangasten. Mijn naam is Edwin Kwijs. En ik ga vandaag praten met Benno Graas. Want mijn gast Benno en zijn vrouw Thekla zijn reizigers. En ik vind ze zelfs echte avonturiers. Zo'n 10 jaar geleden, Benno, spraken wij voor het laatst. En ik ging toen aan je lippen. Dat was ging toen over een reis door Afrika. En het boek dat je erover schreef, Het Aardenbeest.
Ja, ja.
Toen zijn we elkaar een klein beetje het oog verloren. Het was december 2004 dat wij, 14 dat wij elkaar voor het laatst spraken. Toen interviewde ik jou nog voor de radio. En nu zo'n 9 jaar na onze laatste ontmoeting kwam je opeens weer voorbij. Omdat jij deze vrijdag een lezing geeft over jouw nieuwe boek. En dat doe je bij Mosamo, de motorclub. Je geeft heel veel lezingen over jouw reizen. En ook daar hangen de mensen graag aan jouw lippen. Het nieuwe boek dat heet Dwaalgasten van de Amour. Het verhaal van de reis begint op 12 maart 2020. Ja, wat was er ook alweer mee? Maart 2020. Het doel was in ieder geval om via de Balkan langs de zijderoute naar Mongolië te reizen. Maar dat liep anders. Welkom, Benno Graas.
Dankjewel, gezin.
Ja, je houdt van de motor. Daarop reizen jullie. Toen deze reis begon hadden jullie al 550.000 kilometer achter de rug.
Ja.
Hoe bereid je je voor op zo'n reis?
Ja, nou, hoe bereid je voor? Het is een beetje geboren door een boek wat ik ooit eens heb gelezen van Peter Matisse over tijgers in de sneeuw. En dat speelt zich af langs de Amur-rivier in het oosten van Siberië en China. En nou, het is altijd mooi om, we wilden altijd nog wel eens de zijderoute. We zijn wel eens de zijderoute landen geweest. We wilden nou, toch wel eens een keer die kant op en Rusland en Mongolië. En dan is het altijd wel mooi als je een doel voor ogen houdt. Dus dan spijk je iets vast van, nou, laten we de Amur rivier, het Oost-Siberië, een beetje voor ogen houden. En wat daartussen gebeurt, dat zien we wel. Ja, hoe bereid je dat voor? In ieder geval, je neemt ontslag. Je verhuurt je huis. Ik sloop die motorfiets altijd helemaal even uit elkaar. Versnellingsbak, motorblok, wielen, voorvork. Laat alles even door mijn handen gaan. En als ik denk hier en daar een nieuw lagertje, keringetje in, zeugenveertjes, kleppies. Nou, dan gaat die weer in elkaar.
Tot op detailniveau kijk je alles nog even na. Je bent helemaal technisch onderlegd om dat te doen.
Ja, en ik ken die motor al natuurlijk met al die reizen zo goed. Dus ik zie het wel eens alsof mijn zenuwuiteinden via het stuur die motor inlopen. Dus ik voel alsof het mijn eigen lichaam is, weet je.
Oh.
Maar ja, zo. En dan kijken we een beetje wat voor papieren, visum. We hadden een visum voor een jaar voor Rusland. En nou ja, voor bepaalde landen, Tajikistan, had je een visum nodig. En nou, en nog wat zijderoute landen. Nou, we zouden eigenlijk wel een beetje zien welke route. Of we door de Oekraïne of onder de Zwarte Zee door. Hm. En dan boven de Kaspische Zee rond. Zo de zijderoute in. Maar bereiden niet. We lezen wel het een en ander. Maar voor de rest bereiden we niet heel veel voor. Hoofdzakelijk de noodzakelijk papieren.
Ja. En het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt, zei iemand ooit. Ja. Dus dat liep allemaal heel erg anders. Want ik zei al, het was maart 2020. We hadden allemaal andere plannen, denk ik, dat jaar.
Ja.
Jullie vertrokken. En wat gebeurde er toen?
Nou ja, we waren 4 dagen onderweg. Toen kwamen we bij de grens met Polen. En nou, dus 's ochtends was net de grens met Polen dichtgegaan. We hoorden van vrachtwagenchauffeur, hoor, de grens is dicht. Nou, niemand wist wat er aan de hand was. Dus we gingen al kijken, maar we zagen mensen in witte pakken rondlopen. En alleen Poolse mensen mochten de grens over. En dus nou, toen zijn we maar even in de bossen gaan kamperen. Denk ik, nou, misschien een paar dagen dicht. Maar ja, niemand wist natuurlijk wat er aan de hand was. Nou, na een paar weken toen liepen we toch een beetje in het zicht. En toen kwamen we er toch steeds meer achter dat er toch wel een virus of zo aan de gang was. En toen hoorden we al dat mensen terug moesten naar een thuisland. Nou, toen zijn we maar wat verder in de bossen gaan het tentje opzetten. Maar ja, af en toe was het -10, sneeuwbuien. En de vierde dag, toen stuitte ik al op een wolf in de bossen. Stonden we oog in oog met een wolf. En dat was natuurlijk een unicum, want met al onze reizen hebben we nog nooit wolven gezien. Dus dat was magisch, weet je, magisch moment.
Wat was het dan ook om met al die hetsen, dat je dacht, ik moet me even terugtrekken? Of was het de enige plek waar jullie naartoe konden op dat moment? Om
nou, te verblijven? Eigenlijk schuilden we ons een beetje op voor politie en beambtes. Want we hoorden van dat het gros van de mensen allemaal terug moesten naar een thuisland. Maar ja, op een gegeven moment gingen de provincies dicht en ja, ons huis hadden we verhuurd en werk opgezet en gezegd. En niemand wist natuurlijk hoe lang het zou duren. Dus we denken, ja, oké, het duurt nou wel lang, maar misschien een maand. Ja, toen zaten we daar in de bossen en op een gegeven moment hadden we een mooi klein waterstroompje dat we in ieder geval drinkwater hadden. Maar ja, af en toe een pak sneeuw op die tent. En op een gegeven moment toen hoorden we in de verte houthakkers, die waren bomen aan het rooien. En het geluid kwam steeds dichterbij, joh. Dus we dachten, oh bitter jongen, als ze ons maar niet zien. En dat geluid kwam iedere dag, kwam het weer dichterbij. En op een gegeven moment toen denken we, oh god, het is echt in de buurt. En op een gegeven moment viel het stil. En toen tekende ik klaar, het was 's ochtends vroeg, tekenen ze. Ik denk dat ze ons gezien hebben. Dus ik kleed me snel aan. Ik de tent uit. Naar de tent lag onder een pak sneeuw en motor. En die houthakkers die stonden te kijken van, wat doen jullie hier in godsnaam? Nou, eerst dachten ze nog met Oost-Europese zwendelaars of zo van doen te hebben. Maar toen kwam er ook nog een vrouw uit die tent. Nou, toen moesten ze wel lachen. Nou, toen vertelden we dat we onderweg waren naar Mongolië en Siberië en zus en zo. We zeggen, man, zitten jullie, hoe heet het hier, op de grond? We zeggen, we maken wel even tafels en stoelen voor jullie. Dus hup, kettingzagen, werden wat bomen gerooid en werd even een tuinenmeubelement voor ons neus gemaakt. We kregen eten aangeboden.
Want inderdaad een langere tijd in het bos, hoe overleef je dat? Hadden jullie veel eten bij jullie al? Of?
Nou, we hebben altijd wel 1 koffer vol macaroni en spaghetti. Dat je echt wel 1,5 week in uithouden. Maar vanwege die restricties, en we wilden niet met de motor, daar was ook, net zoals hier, dat je alleen in de supermarkt wat kon krijgen. Maar ja, dat was een dag lopen. Dus we gingen nooit op de motor. Dan onbeheurd, dan ging er eentje voor boodschappen. En dan een dag lopen en een zootje boodschappen kopen. Nou, dan hielden we het weer 1,5 week vol. Dus, nou ja, en water haalden we eigenlijk uit het riviertje. Maar ja, toen op een gegeven moment weer zaten we daar een paar weken in de bossen. Toen hadden er toch boswachters lucht van gekregen. En toen op een gegeven moment kwamen er 2 boswachters van, jongens, jullie moeten hier weg. Je mag helemaal niet wild kamperen hier in de bossen. En ja, ik zeg, zeg maar waar wij moeten. Want ik zeg, de grenzen zijn dicht, provincie is dicht. Naar huis kunnen we niet, want we hebben ons huis verhuurd. En we zijn op weg naar Mongolië, zeg maar waar wij moeten. Nou, toen stonden ze even een beetje van, ja, 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 ja. Dus hun zagen we ze dat ze aan het telefoneren waren. Nou, een van die boswachters zei, pak je boeltje op, volgen. Dus we dachten van, nou, we worden naar het politiebureau gebracht en we worden naar het land uit geëscorteerd, terug naar Nederland. Maar toen, hup, op een gegeven moment bracht hij ons steeds hoger de bossen, de berg in, de bossen door. En hij stopt voor een oude jagershut. Hij zegt, hier heb je sleutel. Wij zijn lid van een klein groepje jagers. Niemand weet dat jullie hier zitten en weet van deze hut. Blijf voorlopig hierin zitten. Daar ligt hout. Daar ligt een houtgestookt fornuis. Nou ja, helemaal ingerichte jagershut. 2 bedjes, water. En hoe heet het? En een verandaatje. En nou, een heel groot verhaal. Uiteindelijk hebben we 3 weken in de jagershut gezeten. Geweldig, alleen maar tussen de dieren en de vogels, jongen. Geweldig.
Voordat ik vraag hoe dit allemaal verder is gegaan, maar jullie hebben 100.000 kilometers letterlijk al doorgebracht in Afrika, in Europa en waar dan niet op de wereld.
Zuid-Amerika.
Zuid-Amerika. is het altijd weer zo dat de mensen je blijven verrassen en dat je nooit weet wie je tegenkomt en hoe die mensen reageren?
Ja, wij zeggen altijd wel van geef een probleem de ruimte in de tijd, weet je. En het lost zich wel via een natuurlijke samenloop van omstandigheden op. En dat is het, dat leerden we een beetje van die Afrikanen, van als ze een probleem hadden, wij gaan meteen aan de gang aan zo'n motor repareren als die stuk is. Mm. Die Afrikanen die gingen vaak gewoon onder de boom zitten en een beetje keuvelen. En als een mirakel, al kwam maar één auto die dag langs, die wisten hem weer verder te helpen. En wij zagen die boom een beetje als een enorme GSM-mast. Van stel je vraag van in stilte en je trekt precies de juiste mensen, de juiste situatie naar je toe.
En dan krijg je er ook gewoon vertrouwen in als je reist. Ja.
Ja, joh.
Want je kunt alles wel voorbereiden, maar het loopt toch anders.
Ja, en wij kijken stellen ons vaak dan de vraag van, nou, waar wil het leven met ons op dit moment heen? Nou, en dan geven we daar maar gevolg aan.
Ik zie daar zo'n enorme ontspanning in. Ik vind het ook bewonderenswaardig dat je dan zo in het leven kunt staan. Want je kan dat wel bedenken of ergens wat ik, oh, dan moet ik op vertrouwen. Maar dan moet je het ook nog maar in de praktijk echt doen. Nou, en ik kan me ook voorstellen, als je op een steppen staat ergens met een kapotte motor. Ja, dat je dan ook denkt van, ga ik dit overleven? En dat je dan in paniek raakt.
Nou, paniek raken we nooit zo gauw. Maar ja, het is af en toe wel taai, weet je. Want er was geen donder natuurlijk te doen. Dus ik ging maar een beetje vogeltjes spotten en een beetje streunen door de bossen. Maar dat is het, des te langer je in die bossen bleef, op een gegeven moment in die stilte. Want dan 's nachts dan ging je er wel zo even om te plassen. En dan stond je daar te plassen in je blote barst. Boven je die sterrenhemel, die donkere silhouetten van bomen. Je tentje, het hele landschap onder een laken van sneeuw. En dan kijk je achter je en dan zie je tentje zo onder die sneeuw staan. Waar je vrouw in ligt te slapen. Nou, dat heeft wel iets magisch, weet je. Er schoot af en toe wel de tranen in mijn ogen van schoonheid. Maar daarnaast was het af en toe best wel heel taai om de dagen door te komen. Want het was natuurlijk heel vroeg donker. Dus soms sliepen we wel 15 uur, jongen. En was het alleen maar, soms had je regenachtige dagen als het niet sneeuwde. En dan,
En dan vermaak je je toch in het bos.
Ja. En dan is natuurlijk zo voorjaar, dan is alles zo dood als een pier. Maar ja, het had een ongenaakbare schoonheid om daar zo lang in te vertoeven, weet je.
Ja, bijna een afgedwongen manier om even helemaal terug te gaan naar niks. Eén te zijn met de natuur en een soort zen-ervaring te hebben. Zoals ze dat dan nu in yoga zouden doen of iets dergelijks. Ik weet niet hoe dat heet. Maar.
Ja, zo leek het. Want op een gegeven moment dan zat je wel eens gewoon stil. Dan ging je om beurten. Er bleef er altijd wel eentje bij de tent. Om beurten iemand de hele dag lopen. Een beetje streunen door de bossen. En dan ga je ergens zitten en dan in die stilte, in die rust, dan komen er allemaal dieren naar je toe, jongen. Tot een paar meter afstand. En van herten tot zwijnen, tot bevers, allerlei vogels. En nou, toen op een gegeven moment ook, toen na een paar weken in die jagershut, toen zeiden die jagers ook van, nou, dat COVID, dat gaat veel langer duren. Dus ja, we moeten nog reparaties doen, dus jullie moeten er toch uit. Dus toen zijn we ook weer verder gaan zwerven. Maar toen hadden we ook op een gegeven moment werd het allemaal iets vrijer. Mm-hmm. En toen waren we in een stadje, stonden we met een motor. En toen zegt er iemand, hey, zo'n motor, 20 jaar geleden is iemand hier in dit stadje is naar India gevlogen. Die heeft daar zo'nzelfde motor gekocht. En die is mee hier terug naar dit stadje gereden. Dus ik zeg tegen Teek, nou, dat zou mooi zijn als we die zouden kunnen ontmoeten, joh. Maar ja, 20 jaar geleden, misschien heb je die motor lang weg gedaan. Of is hij verhuisd. Maar op een gegeven moment zijn wij aan het lopen door de bossen. En plotseling zien we die motor staan, joh. En wij roepen. Nou, die man die kwam een beetje hippie figuur. Die kwam een beetje aanlopen van, nou, wat moeten jullie? Nou, zus en zo. Ik ben ook op zo'n motor hier, hoor. Nou, hij zegt, waar slapen jullie op het ogenblik? Nou, we zeggen, daar, bij een van die meertjes. Nou, hij zegt, man, ik woon met mijn vrouw en mijn 5 kinderen in de bossen. Hij zegt, ik heb nog een Canadese blokhut, heb ik zelf gebouwd. Mag je zo in, je mag zo lang blijven als je zelf wil. Toen zijn we daar gegaan. Nou, een hele leuke familie. En die kinderen, nou, die hadden vakantie. Dus Nou, die gingen we vaak met zijn vrouw of met de kinderen. Hup naar een van die meertjes. Dat was in het noordelijke. Het Mecklenburger Zeeënplateau. En dan zwemmen en nog picknicken daar ook. Nou, uiteindelijk hebben we weer wekenlang bij die familie in zo'n Canadese blokhut gezeten. Joh. Nou, dat soort dingen gebeuren.
Dat zijn dan de ontmoetingen en de dingen die gebeuren die je niet kan voorzien. Waar is de reis uiteindelijk nog naartoe gegaan en hoe lang heeft de reis nog geduurd?
Nou, toen uiteindelijk na 3 maanden, en er zit ook wel weer een mooie toevalligheid aan. Je kent misschien ook nog wel van alle toevalligheden. Op een gegeven moment, toen vroeg Tekelaar zichzelf zo af van, jemig man, hoe lang gaat dit dan duren? Want af en toe zaten we toch wel een beetje, want we wilden wel een beetje, we waren zo vroeg vertrokken om een beetje rekening te houden met die Siberische wind, hè, dat je daar niet tussen de man moet eindigen.
Dus, je helemaal de permafrost altijd geworden, ja, ja, ja.
Maar dus, nou, toen zaten we al maanden in de bossen daar. Dus van hoe lang gaat dit dan duren? Nou, op een gegeven moment, een paar minuten nadat Tekla dat zichzelf zo hard op afvroeg, vliegt er een arend voorbij en die werd echt daarna gezeten door kraaien. En ik zeg tegen Tekla, pak mijn foto's zelf. Dus ik achter die arend aan, ik wilde een foto maken. En ik achter het gekrijs aan, maar tussen de bomen kon ik geen goede foto maken. En steeds verder, en ik klim een heuvel op tussen het struweel. En op een gegeven moment is dat geluid uit en ik hoor niks meer, ik zie niks meer. En ik kijk voor me en dan zie ik een grote ringsleutel, 3032. Ik kijk om me heen, midden in de bossen. 1 grote ringsleutel ligt er voor mijn voeten.
Wat?
Half tussen de onder de bladeren. Ik denk, hoe is dit mooi? Is het uit een vliegtuig gevallen of weet ik het? Nou, je wilt niet geloven. We hadden meteen al van, nou, dit is een boodschap, weet je. En nou, wat bleek, het was een sleutel, ringsleutel 3032. En na 33 dagen ging de grens open. Nadat we die vraag hadden gesteld. Dus uiteindelijk hebben we 3 maanden, toen ging de grens met Polen open. Toen zijn we Polen ingegaan. Toen Tsjechen, Slowakije, daar nog wat trektocht in de Tatra-gebergte. Maar Rusland bleef gesloten. Nou, toen zijn we, denken we van, laten we dan de Baltische Staten ingaan. Als Rusland open gaat, hup, dan gaan we Rusland in. Maar ja, toen de hele Baltische staat door Finland, ging net weer open. Toen Finland in, toen Lapland, zo langs de Russische grens. Ook beren gezien, jongen. En, nou, prachtig. Finland is ook fantastisch mooi. Hoe heet het, Lapland. Elke dag kwam je meer rendieren tegen als dat je mensen zag, jongen. Dus toen uiteindelijk hebben we een beetje die koers gevaren.
En dan hou je wel rekening met het jaargetijden, dat je niet nog te laat tot de winter in, nou, bepaalde noordelijke gebieden bent, waar het dan echt niet meer te doen is.
Ja, nou, uiteindelijk gingen we steeds noordelijk. En toen zaten we in de buurt daarbij Moermansk. Nou, en de Nooren en de Russen, die hebben een 50 kilometer vrijhandelszone in dat gebied. Dus dat de Russen zeg maar 50 kilometer Noorwegen in kunnen zonder visum. En de Nooren in Rusland om inkopen te doen en een beetje te handelen. Maar sinds dat COVID was dat hermetisch gesloten. En de Nooren zeiden al van, nou, vergeet het maar, Rusland. COVID-getallen lopen alleen maar op. Dus die grens gaat voorlopig niet meer open.
Ja, want ze hadden helemaal hun eigen beleid ook, hè? En hun eigen vaccins ontwikkeld en hun eigen dingen. Dus ja. Dat was echt een hermetisch afgesloten. En daarna is het natuurlijk ook weer heel snel fout gegaan met die inval in Oekraïne.
Ja, nou, zover waren we daar niet. Dat was daar
dat,
nog.
Dat is nog wel weer ietsje verder. Over een jaar later, 1,5 jaar later misschien.
Ja, ja, dus nou, toen zijn we eigenlijk al die fjorden van Noorwegen ingegaan. Nou ja, Noorwegen is ook weer fabelachtig mooi, weet je. Wel veel regen. Meestal reed je de hele dag in de regen. Zet je je tentje op in de regen. En 's ochtends pak je je tentje weer op in de regen. Maar uiteindelijk de schoonheid van het landschap. En overal wild kamperen. We kamperen overal wild. Dat had wel ze, ja, zo romantiek en zo sjeu, weet je.
Ja. Nou, nu gaan we heel snel door die reis heen. Hè. We hebben het natuurlijk over maanden en maanden.
Ja.
Je geeft veel lezingen. Je bent dit weekend in België geweest, begreep ik.
Ja, in Gent. Ja.
In Gent komende vrijdag dus de lezing bij de Mosamo Motorvereniging. Dat is in Koogsendijk, naast het KFC-terrein.
Ja.
Daar kunnen mensen naartoe trouwens. Kijk even naar de informatie in het artikel die ik erbij zal zetten hoe dat werkt. Ja, er is veel vraag naar dit soort verhalen, lijkt me. Mensen willen ook eventjes ontsnappen aan de waan van de dag en met jou op reis.
Ja, en dat is ook wel leuk met het schrijven, weet je. Het is ook met schrijven van zo'n boek, is het dat je zelf weer nou wel 10 keer die reis maakt. En 10 keer in die emoties van schoonheid tot drama tot ellende en fascinatie deuk. En dat is met die lezing ook, weet je. Het eerste boek, daar heb ik zoveel lezingen over gegeven. Maar iedere keer nog steeds. Iedere keer als ik weer die beelden zie, dan beleef ik het weer. En we worden elke keer weer uitgenodigd. Dus dat is een mooie manier om iets levend te houden. En mensen mee te nemen, weet je. In die beelden, in die verhalen, in die sferen. En iedereen plukt er zijn eigen ervaringen, die koppelt die er aan vast.
En wat geeft dat jou weer? Want mensen reageren weer. Misschien ook ervaringen of verhalen die ze weer vertellen.
Ja.
Of ontmoetingen die je dan weer maakt.
Ja, nou, dat valt nog mee. Maar het is vooral deze reis, die is voor een hoop mensen. Kijk, die reizen door Afrika, Zuid-Amerika of Alaska naar Mexico. Dat is toch voor een hoop mensen heel ver weg. Maar vooral deze reis, Scandinavië, Baltische Staten en Finland en zo, daar komen toch wat meer mensen. Dus het spreekt veel meer mensen aan. En ja, die schoonheid van landschappen is wel ongenaakbaar, weet je. Zo onwaarschijnlijk mooi is dat.
En je hebt dan nooit een dag spijt van waar ben ik in vredesnaam aan begonnen met mijn grootheidswaan in mijn motor? Of komt die gedachte nooit bij je op als je in een bosje tussen de wolven? Nee,
we gaan er. Ja, als je er eenmaal in zit, weet je, in Afrika had je dat soms ook wel. Dan zit je tot je oren in de bagger, amper te eten. Of je bent nog ziek en de diarree. En ja, je gaat er gewoon voor, weet je. Of je motor draait aan puin en je moet die hele blok openhalen. Kijk, hier heb je allemaal afspraken waardoor dingen vervelend worden. Maar op momenten dat er een probleem zich voordoet, kun je 100% je aandacht geven daarop en hoe lang het ook duurt.
En aandacht, hier en nu. Je kan gewoon in het nu zijn. Ja.
En hulp, jongen. Mensen willen, 99 van de 100 mensen willen je altijd helpen. Waar ter wereld ook. Al zit je in Timbuktu tot Alaska, tot de regenwouden van Brazilië. Als die motor stuk gaat of je hebt een ongeluk gehad. Overal komt hulp vandaan.
En wat neem je daarvan? Wat neem jij van je reizen mee naar het dagelijks leven?
Ja, alles is heel relatief, weet je. En uiteindelijk, al gaan we steeds op reis, elke keer is het weer een reis eigenlijk bij jezelf naar binnen. En je doet zoveel ervaring op. En daarin leer je zo goed jezelf kennen. Dat, het gaat niet zo gauw fout rond mijn leven. En alles zie ik heel gauw als een uitdaging van waarom kreust deze gebeurtenis nu weer mijn pad. En nou, als je op die manier naar de werkelijkheid kijkt, weet je, dan gaat er in mijn beleving niet zoveel fout. Wel verdrietige dingen en ellendige dingen. Maar ja, dat is part of life.
Die horen erbij, ja. Zijn er nog dromen die je wil verwezenlijken?
Nou, ik wil nog wel. We zijn wel met de rugzak in Centraal-Azië geweest. Tajikistan, Oezbekistan, Kirgizistan en al die standlanden. Ja, en dat zijn zulke schandalig mooie landen. En ja, daar zou ik wel graag met de motor willen rijden. En bij die nomaden. We hebben heel vaak ook bij nomaden geslapen dat we met de rugzak gingen of met kamelen op tocht gingen. En dat zou ik heel graag willen, weet je, die kant op. En Mongolië natuurlijk. Een paar maanden met de motor door Mongolië. En Rusland ook, weet je. Dat zou ik heel graag willen. Dus ja, dat zijn wel dingen die. Maar buiten alles, hè, al zouden we nooit meer reizen. Bij ons op het padje, aan het slootje, met de polder hierachter.
In Wormerveer.
Wormerveer. Ja. En het Geusveld, jongen, daar ken ik me ook. Al zou ik nooit meer reizen, vind ik daar ook mijn geluk.
Daar kan Mongolië ook niet tegen op, tegen de Zaanstreek soms. Nou ja, nou, ook echt. Al sommige dagen ook wel hoor. Maar, jeetje, ja. En nou, wie weet komt er nog een boek bij op de al rijk gevulde reisboekenplank. De nieuwste aanwinst heet in ieder geval Dwaalgasten van de Amour. Door Benno Graas en Tekla. Ja, die maakt het boek natuurlijk, schrijft ook mee. En ja. Jij schrijft het letterlijk, maar zij beleeft en schrijft het verhaal samen met jou mee op jullie reizen.
Precies.
Vrijdag de lezing. Ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal.
Dank je
wel. En op de motor weer straks naar Wormerveer.
Jawel. Dank je wel.